Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 241 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En Bas, ja, we moeten het toch eventjes.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Want reeds vandaag heeft Bastiaan Paschier Paternotte te Utrecht de beschikking over het boekje.
Ja.
Dus Bas, je appte met Dijkgraaf, het boekje ligt hier. Ik heb het nog niet gezien. Maar ja. Snel opnemen, want dan ga ik daarna het noodpakket inslaan. Volgens de instructies van Ruben Brekelmans.
Ja, nee, ik las vanmorgen in een Kamerbrief zat het. Dus de Tweede Kamer heeft het al. Het boekje bereid je voor op een noodsituatie. Waarin in 3 makkelijke stappen wordt uitgelegd hoe je een noodpakket samenstelt. Een noodplan. En dat je met elkaar moet praten, Jan.
Communiceren, ja.
En elkaar moet helpen.
Oh.
Maar goed, ik heb het echt 5 minuten voordat we begonnen, heb ik het even doorgebladerd. Want ik ging natuurlijk naar het noodpakket.
Ja, wat moet je kopen?
Want we hebben volgens mij al in februari, heeft de commissie Dijkgraaf Paternotte geoordeeld van, hartstikke leuk dat David van Wilde het zegt dat we een noodpakket moeten samenstellen. Maar we willen tot op de gram precies weten wat we erin moeten stoppen. Ja. Dus ik ging ervan uit dat ze hadden geluisterd naar de commissie Dijkgraaf Paternotte. Niet dus, want ik blader naar de pagina noodpakket en dan staat er gedroogd fruit. Ik heb echt geen idee waar ik gedroogd fruit moet halen of wat het überhaupt is, maar goed. Vlees in blik. Ja, nou,
goor.
Het is sowieso goor. Ik denk dat ze daar, weet dat, spam mee bedoelen.
Oh ja, dat is smek.
Smek.
Godverdamme.
Maar over hoeveelheden helemaal niks. Het enige wat, maar ja, dat wisten we al. Daarom heeft deze jongen 18 liter water, inmiddels 20 liter water overigens. Staat hier nu. We weten wel dat we 3 liter water per dag per persoon moeten hebben. Maar nog steeds staat er niet omschreven wat er in het noodpakket moet. Anders dan vlees in blik en gedroogd fruit. Wij willen, Jan, een lijstje.
Ja, een lijstje.
Het liefst met merken bij. Maar ja, dat mag misschien niet van de overheid. Oké, geef dan maar een hint wat het is. Maar ik wil gewoon de grammen, de hoeveelheden, de volumes. Dat wil ik gewoon allemaal zwart op wit. Er staat wel van, ga naar voedingscentrum.nl.
Ja.
Want daar hebben ze meer informatie. Dus ik ga naar voedingscentrum, https. Voedingscentrum.nl. Want dan neem ik aan dat daar een hele grote rode knop staat. Van, ja. Druk hier op voor de informatie lijst. Over ja. Wat er in je noodpakket moet.
Uit hoeveel personen bestaat uw gezin? Vul je in 2 of in ons geval, ja, 2.
Ja.
En dan komt er een lijst met de goede hoeveelheden uit.
Precies.
De printer. Ja, en dan ga je daarmee naar de Albert Heijn.
Ja.
En dan zeg je tegen zo'n meisje die een vak staat te vullen, lieve jonge dame, zou in jouw geval dan zeggen, zou u mij even kunnen helpen met het inladen van deze lijst? En dan geef je je kar en dan haal je een bakje koffie.
Maar niets van dat. Niets van dat.
Kut,
dus
sorry.
Ze hebben het gewoon weer stom aangepakt. Ja. En ik weet niet eens wat gedroogd. Ja, vroeger.
Ja, van die pruimen en zo.
Turks fruit. Dat waren van die snoepjes.
Nee, maar er zijn ook gedroogd. Wij hebben zo'n droog overtje. Dat duurt dagenlang om fruit te drogen. Maar dan leg je bijvoorbeeld schijfjes appel in. En dan leg je dat in dat ding. Mm. En dan heel langzaam gaat al het vocht eruit. Kan zomaar 3 dagen duren. En dan heb je gedroogd fruit. En dat verkopen ze ook gewoon. Pruimen, dadels, dat soort shit.
En waarom hebben jullie een droog over?
Omdat Thea toen in zo'n kuur ooit in Portugal was geweest.
Yeah.
En dan maakten ze heel veel heel lekker eten met zo'n droog over.
Mm.
Dus kochten wij bij terugkeer ook een droge oven.
En hoe vaak wordt die nu nog gebruikt?
Thea die heeft natuurlijk best wel een klein beetje aanleg. Ja, misschien hebben luisteraar vriendinnen mee. Dus ik zeg het zachtjes, maar best wel een heel klein beetje aanleg tot ADHD.
Mm.
Dus die dondert dat fruit erin. En als het na een minuut nog niet droog is, dan gaat die oven naar de kelder en dan komt hij ook nooit meer uit. Maar we hebben dus een droge oven voor het geval de noodsituatie is.
Maar als er fruit gedroogd wordt.
Ja, dan komt pas na die 72 uur komt het er gedroogd uit. Dus daar heb je ook niks aan.
Nee, en er is geen stroom, dus je krijgt hem ook niet aan.
Nou ja, we hebben natuurlijk wel binnenkort. Het duurt niet lang meer of wij gaan hier een accu aan de zonnepanelen hangen. Dat snap je wel. Als de prijzen een beetje genormaliseerd zijn. Dan heb je
dat je zelf energie kan opslaan.
Ja. Dus in Duitsland
dat komt toch niet? Die batterijen bestaan.
Ja, die zijn er wel, maar die zijn godschuwelijk duur en beperkte capaciteit. Maar ja, net als zonnepanelen zelf. zal dat in een paar jaar zullen die waanzinnig veel meer capaciteit hebben voor veel lagere prijzen.
Ja.
En omdat dat terugleveren geen geld meer oplevert, gaan mensen dat ook steeds vaker doen. En dan gaat de prijs weer omlaag. Maar Bas, even het belangrijkste. Deze regering, ondanks dat die nog maar bestaat uit twee partijen, maar die staat toch ook, denk ik wel, voor emancipatie van de man en de vrouw.
Ja.
Nou, als je tegen een vrouw zegt, hier heb je die lijst. Hè, tegen Monique of Thea in ons geval.
Ja.
Die komen daar wel mee weg als ze naar de supermarkt gaan. Mm-hmm. Maar als jij of ik naar de supermarkt moeten, ja, wij hebben dus echt geen idee. Dus jij komt met 10 kilo gedroogd fruit thuis. Terwijl ze bedoelden dat je een ons had moeten hebben.
Ja.
Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Kortom, want mannen willen gewoon concrete lijstjes.
Ja, daarom.
Dus dit betekent dat het weer allemaal op de vrouwen neerkomt. Dus die vrouwen die zijn allemaal gaan werken de afgelopen 50 jaar. Helemaal top. Maar die doen toch in alle eerlijkheid nog het meeste in het huishouden. En die krijgen nu gewoon van David van Weel en Ruben Brekelmans weer een extra taak. Die moeten dit noodpakket gaan samenstellen zelf. Ja. Terwijl ze hadden het zo mooi kunnen doen, die mannen, van joh, we zetten er aantallen bij, gewichten, hoeveelheden. En dan komen de mannen er ook wel uit. En het mooiste zou zijn als dan de supermarktketen waar je komt een website had waar het allemaal in kon pleuren. En dat je dan ook een printje kon maken van de routing in de winkel. Hè, dus dat
een heel goed punt. Een supermarkt zou in dit gat moeten springen. Ja. Want er zijn gewoon mensen... Oh ja. Sorry, ik heb me verslikt. Ik ben bereid om eenmalig een euro extra te betalen bij de Albert Heijn. Als zij voor mij een handige site maken van dit is een noodpakket dat je bij ons kan samenstellen. En dit is de routing door de winkel. Ja,
ik kan het je nog sterker vertellen, Bas Paternotte. Mm. Bij Albert Heijn hebben ze, daar kom ik ook wel eens toevallig, hè, voor de nagekomen boodschappen. En daar hebben ze van die soeppakketten bijvoorbeeld. Mm. Daar zit er één wortel in en een beetje sla. Weet je, die pakketten.
Ja.
En die kosten dan 6 euro of zo. Terwijl als je die shit los zou kopen, kost het 3 euro. En dan heb je er evenveel werk aan. Dus als die supermarkten gewoon zouden zeggen, meneer Paternotte, hier vlak bij de uitgang staat een doos voor 1 persoonshuishoudens, 2 persoonshuishoudens, 3. Dan zou het jij geen ene fuck uitmaken. Al moest je 20 euro meer betalen, want je hebt toch geen idee van de prijzen.
Nee.
Dus ze moeten gewoon, net als kerstpakketten, moeten ze noodpakketten in de samenstellen als winkel.
Dus
kant en klaar.
Ja, dat is tip, want het is
van de commissie Dijkgraaf Paternotte.
Ik neem echt 2 dozen mee. Zet ze klaar bij de Albert Heijn. Hè, grote stapel per persoon, bla bla bla. Nou, neem er 2 mee. Hier, hoeveel kost dat? 40 euro? Prima, hier heb je 40 euro.
Ja, kost wat meer.
Hou ik een hekje heel en dan loopt die zo naar buiten.
En als ze nou echt slim zijn, dan doen ze ook meteen dat contant geld. Dat doen ze ook meteen in die doos. En dat pin je dan ook. Dan hoef je ook niet te gaan schooien overal met... kan ik 5 euro extra pinnen? Want ik moet contant geld hebben van David van Weelen en Ruben Brekelmans.
Ja.
Nee, gewoon ook, hup, contant geld erin. Complete dus, pakket. Doodlamp hierin, radio, zaklamp.
De supermarktwezen, als jullie luisteren, regel dit gewoon.
Vroeger had je Frits van Eert van Jumbo. Die zou zulke dingen zelf al bedenken.
Maar maar die
is er
vast.
Even niet.
Nee. Qua service salon, ik ben gisteren, want ik was vrij, ben vrij op maandag, zoals iedereen weet. Ik heb gisteren ook nog even gewerkt aan een nieuwe jingle.
Oh.
Want ik wilde het boek van Dick Schoof lezen. Dat is uit. 148 pagina's. Dat is echt mega dun.
Dat is geen boek, nee. Dat is een novelle. Maar dan niet met de kwaliteit van een novelle.
Nee, dus ik naar
twee schrijfsters, hè, van NRC.
Ja, Peter de Koning en Lamy.
74 pagina's de neus.
Van NRC. En er stond een voorpublicatie in NRC. In ieder geval één vond ik al onthullend. Dat die Klaas Dijkhoff al met zijn dikke vingertjes er meteen bij was.
Op advies van Mark Rutte.
Want Schoof was nog maar net premier. En hij moest nog naar het debat over de regeringsverklaringen. Dus we hebben het echt over juni vorig jaar. En toen werd hij al getraind door Klaas Dijkhoff. Met zijn schimmige Voor ons Nederland. Ja.
De linkse Willem Seithoff.
De linkse Willem zei het toch? Ja, nou,
schandalig.
Dus, nou, anyhow, maar dat boek wil ik dus kopen. Dus Bas, ja, we hebben hier een paar boekwinkels in de stad. Maar allemaal uitverkocht. Dus dat loopt als een titelboekie.
Nou, lekker dan.
Maar ik heb hem nu bij bol.com besteld en dat wordt vandaag bezorgd. Maar goed, ik wilde dus dat boekje lezen en dan kon ik daar even een recensie hebben. Want het vorige meesterwerk wat we hier hebben besproken, Dat was de autobiografie van...
Hoe else?
Hoe else? Hè? Ja. Met dat ze haar teen had gebroken in Dar es Salaam, bij het zwembad. En dat ze in Mexico met de pony ride... Dat haar string tussen haar billen was gaan schuren. Dat hebben we dan allemaal uitgebreid besproken. Dus ik dacht, dat is natuurlijk de Nare Jongens Leesclub. En daar hoort een jingle bij.
Ja.
Dus dat heb ik gisteren, maar ik heb hem niet afgekregen. Maar goed.
We hebben nog liggen, het boek van Kaskers, het boek van Dijkgraaf. Vind ik eigenlijk wel een soort prioriteit, hè, gezien de kerst- en Sinterklaasverkoop. Het boek van Blijboom. En dan het boek van Dickie Schoof. Maar dan ga je toch Dickie Schoof ertussen proberen te schuiven.
Ja.
Nou, ik denk dat ik dan in staking ga.
Ja. Dus dat heb ik binnen poep en een scheet.
Ja, maar wat koop ik daarvoor met mijn uitgeverij Au Chateau?
Ja, nee, dat is waar. Je had het moeten uitgeven. Waarom heb jij niet Petra de Koning en Lamia?
Ik wil helemaal niks met die Lamia te maken hebben. Daar hebben we het laatst nog over gehad, over die Lamia. Ik vind Lamia helemaal niet deugen.
Waarom dan niet alweer?
Ja, dat weet ik veel, man. Ik heb het geheugen als een zeef, dat weet je toch.
Ja.
Ik moet in al onze podcasts van de laatste 8 weken weer gaan terugluisteren... om te kijken wat ik ook weer tegen Lamia heb.
Ja. Anyhow, ja. Na Jongens Leesclub. Binnenkort hebben we een jingle.
Supergoed. Heel tof. Lachen.
Ja, leuk.
Oké, wat durft Dickie Schoof trouwens... of durven die NRC-mevrouwen te vragen voor dat boekje eigenlijk?
€18.
Schandalig.
€18 rond. En dat snap ik ook niet. Want ik heb laatst ook een ander boek gekocht. Een links verhaal van die Koen van de Ven.
Ja.
Maar ik lees dus geen papieren boeken meer, hè, omdat ik geen ruimte voor heb. Maar ik dacht, dus dan koop ik gewoon eventjes een e-book. Maar geen e-book. Dus dat boek van Koen van de Ven komt niet uit op e-book.
Nee.
En de Dick Schoof boekje komt ook niet uit.
Oude Vaar van de Meilandjes ook niet.
Waarom?
Omdat als jij een e-book uitbrengt... Dus in de eerste keer hebben wij dat gedaan... voor die mensen die met een camper en zo op reis gaan. De oudere kijkers, zeg maar. Die hebben zo'n e-reader. Dus dat is service dat je het doet. En dat kost ook veel minder dan een gedrukt boek. Ook voor de koper. Maar echt ongelogen, binnen 1 dag staat het op allemaal van die websites... die het illegaal verspreiden gratis. Binnen 1 dag. Klopt. Dus om die reden heb ik gezegd, ik kap ermee. Want het kost ons wel geld om het klaar te zetten.
Ja.
En je komt aan je eigen winkel. Dus Albert Heijn zet die noodpakketten ook niet gratis buiten. Toch?
Nee, maar goed, het hoeft voor mij zelfs niet eens goedkoper
te zijn. Maar het is of je biedt het aan of je biedt het niet aan.
Ja.
En als je het aanbiedt, dan word je dus binnen... zeker bij boeken die goed verkopen... wordt het binnen een dag is het online gratis overal te downloaden.
Nou, ja, klotzakken.
Dus er zo denken steeds meer uitgeverijen. Dus dit gaat een probleem worden voor de e-book-industrie. Heb jij het toch maar weer even ontdekt?
Zo wordt alles verziekt door die fucking freeloaders... die gewoon niet bereid zijn ergens voor te... Net zoals mensen die de hele tijd zo'n archive-linkje... onder een betaalmuur...
Dat doe ik ook vaak.
Ene J. Dijkgraaf uit Eestergaas zie ik dat ook de hele tijd doen. Maar daarmee verpest je de markt.
Dus. Ja, maar dat doe ik alleen bij grote... Of bij multinationals. Zoals Mediahuis en DPG.
Ja.
Maar ik zal dat nooit doen bij eenpitters of kleine uitgeverijen. Dus ik doe het echt alleen maar bij NRC, Telegraaf, Volkskrant... Ja. En dat soort kranten. Waarop ik trouwens zelf allemaal betaalde abonnementen heb.
Ja.
Maar nee, dat klopt. Want die linkjes zet ik bij mijn stukken om te laten zien dat ik niet uit mijn nek lul.
Ja.
En als je dan alleen maar de kop en het intro doorstuurt, dan doe je maar de helft. Ja. Dus,
nee, op mijn veelgelezen website www.paternot.nl. Oh, daar heb ik trouwens ook nog een mooi verhaal over. Ja. Dat vertel ik zo. Want ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht. Want dit is natuurlijk wel makkelijk als je ergens naar linkt. Maar goed, iedereen weet wel hoe ze het moeten omzeilen. Dus daarom doe ik het niet meer zo. Ik ga ze er niet op wijzen hoe je het moet omzeilen.
Nee, okay, dat is,
mensen weten het toch
wel. Een beetje 2018 dit, maar goed.
Ik kreeg gisteren een geweldige mail van mijn vrouw. En die zei, fijn dat ik u heb gesproken. De datum is ergens in juni. Deze pianist komt spelen en hierbij bevestig ik dat we de piano van u gaan huren. Dus ik denk, wat de fuck?
Ja.
Ik verhuur helemaal geen piano's, moeder. Maar,
je neef?
Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Er is een website, die heet Piano Paternotte. Oh. En dat is een meneer of mevrouw Paternotte. Het is ook onduidelijk welke Paternotte het is. In ieder geval niet deze. Maar die restaureert, een beetje zoals jij typemachines restaureert hij piano's.
Oh, wat grappig.
En hij verkoopt ook nog een speciaal merk, vleugels geloof ik. Ja. En hij verhuurt dus piano's. En zijn site is dus Piano Paternotte, wat ik wel een redelijk briljante URL vind. Maar goed, deze mevrouw, dan bellen ze en denken ze... nou, het zal op paternotte.nl zijn. Dus opeens zat ik in de piano business. Dus ik heb een mailtje teruggestuurd dat ze de verkeerde heeft. En ja. Ik denk dat ze piano paternotte.
Ja. En toen heb je stiekem Jan Paternotte's telefoonnummer erbij gezet.
En toen heb ik het nummer van Jan Paternotte.
Ja. Hey, maar nog even over die freeriders, hè. Mensen, als je nou schuldig voelt omdat je gratis naar de Nare Jongens podcast zit te luisteren.
Hey, goed haakje.
Ja, dan ga je nu naar petjeaf.com/narejongens. En dan word je voor 4 euro per maand of voor 40 euro per jaar word je abonnee. En dan krijg je, omdat je geen freerider wilt zijn, krijg je elke week 1 keer de Bellen met Bassie podcast gratis. Dan krijg je 1 keer per week de Bassie Jan Synagoge podcast gratis. Dan krijg je op hoogtijdagen in de nieuwsvoorziening, zoals rond verkiezingen, soms zelfs dagelijkse updates.
Toen hebben we 18 dagen achter elkaar hebben gepodcast.
Precies.
Afgelopen campagne. Ja.
En dan verder in de entertainmenthoek voor de vrouwtjes, BNB voor liefde, Winter voor liefde en Married at First Sight.
Dat is ook leuk voor mannen, hè, BNB.
Zeker weten, maar... wij willen meer vrouwelijke abonnees. We zitten op 30%, 40% soms. Ja. Moet gewoon de helft worden. Wij zijn godverdomme de meest geëmancipeerde mannen van Nederland.
We zijn voor diversiteit en inclusiviteit.
Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Bas, wij gaan ter zake komen.
Nee, we hebben net... Ik dacht dat je...
Nee, dan hoeft het al niet meer.
Jawel, nu ben ik benieuwd.
Ja, maar nu weet ik het niet meer, want je onderbrak me. We gaan luisteren naar een van de hoogtepunten van de voorzitterscarrière in de Tweede Kamer van Martin Bosma.
Dames en heren, we gaan beginnen met het debat over de totstandkoming van het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Ariep.
Orde, voorzitter. Ik heb hier een sprekerslijst. Daar staat als eerste de heer Marcus Sauer op van de PVV-fractie. Die heeft het debat aangevraagd. Die is er niet. Wat is hier aan de hand? Heeft hij zich afgemeld? Waarom komt hij niet opdagen? Heeft u daar meer informatie over?
De heer Marcus Sauer heeft zich formeel afgemeld bij ons voor dit debat.
Maar dat je hier een debat aanvraagt over een hele precaire kwestie. De voorzitter afgelopen dinsdag forse beschuldigingen in de schoenen schuift. Dan niet naar het debat komt met het argument... we hebben niet voldoende stukken om het debat te voeren... tegelijkertijd wel een aangifte indient... omdat je kennelijk wel voldoende stukken had om een aangifte in te dienen... en dan niet opkomt dagen. En ik denk ook dat het goed is, als straks, en dat mag nu... maar dat mag ook in de eigen termijn, de Kamervoorzitter hier iets van zegt.
In dat kader vind ik het laakbaar en afkeurenswaardig... bepaalt niet netjes van de heer Marcus Sauer om afwezig te zijn. Want hij heeft dit debat aangevraagd. Het presidium wilde eigenlijk geen debat, ongeveer om de redenen die ik net zag. Dat hij een debat aanvraagt met veel bombarie, met veel geschreeuw en verdachtmakingen. En er dan niet is, is volkomen onacceptabel. En wat ik helemaal niet kan pruimen, voorzitter, is het persbericht van de heer Marcus Sauer, waarin hij stelt dat het presidium belastende informatie heeft verdraaid en groter gemaakt en ons eigenlijk lijkt te beschuldigen van lekken. En hij stelt ook dat het ongekend is dat het presidium informatie achterhaalt voor collega-Kamerleden. Het is niet zo. Alle informatie is gewoon 10 meter achter mij te vinden als u zich meldt op de voorzittersvleugel. Alle woordvoerders kunnen het lezen. De meeste uur hebben dat ook gedaan. Dus dat zijn beschuldigingen die kant nog wal raken. En waar ik namens het presidium dan ook maar met klem afstand van...
Er is nog nooit, Bas Paternotte, nog nooit in de geschiedenis van de parlementaire... in de parlementaire geschiedenis, zolang wij die volgen... dus jij sinds je 4e en ik sinds mijn 14e...
Ja.
Is er een voorzitter van de Tweede Kamer geweest... die een eigen partijgenoot zo keihard in het openbaar afbrandt. Niet midden in zijn smoel, want Marcus Sauer was er niet.
Nee.
En toch gaan we vanmiddag vanaf 1 uur tot 1:30 naar een toneelstukje zitten te kijken. Want Martin Bosma gaat niet mogen blijven als Kamervoorzitter.
Ja. En maar trouwens heeft het ook recht in het smoelwerk van Gideon Marcus Sauer gedaan... toen hij dit hele debat aanvroeg. Hè? Want toen was Marcus Sauer inderdaad ook boos. En toen zei Bosma ook van, Gideon, doe eens even rustig, man. Even normaal nu. Hoe dan ook, totaal onafhankelijk dus. Maar ja, het is zijn laatste dag vandaag, vrees ik.
Ja, en hoe vinden we dat?
Ja, het is natuurlijk super verdrietig. Ik bedoel, het is... of misschien wel met Khadija Ariep en... hoe heet ze nou van de PvdA?
Freddy Verbeet.
Nee. Die vond ik helemaal niet goed. Iedereen hemelt die op, maar die vond ik helemaal geen goede voorzitter. Nee, nog veel eerder. Hoe heet ze nou? Stevige vrouw, PvdA.
Ik ga je niet helpen, want ik weet het niet.
god, nou, we zoeken dat wel even op in de tussentijd. Even op de Google.
Oh, Fransje Wijsgroos.
Nee, een vrouw.
Ja, dat hoorde ik wel, man. En PvdA. Ik ben niet doof.
Kamervoorzitters. Ja, mensen, zo doen we dat.
Ja, we hebben het weer niet voorbereid.
Even kijken. De eerste Kamervoorzitter was Jan Elias Nicolaas van Linde van Hoevelaken. Dat wist ik helemaal niet.
Siewert zijn neef.
Siewert. Precies. Even kijken. Jeeltje van Nieuwenhoven, natuurlijk. Jeltje van Nieuwenhoven was van een hele prettige Kamervoorzitter. Nee,
de mensen die naar ons luisteren, die zijn niet allemaal meer piepjong. Maar die hebben weinig actieve herinneringen aan Jeltje van Nieuwenhoven.
Jawel, die weten nog wel.
Weinig actieve herinnering, zeg ik. Iedereen weet wel wie het is.
Nou ja, Jeltje van Nieuwenhoven, Kadija Riep, Maarten Bosma. Dat zijn echt wel gewoon de top drie Kamervoorzitters in willekeurige volgorde. Nou ja,
ik vind het best, maar wie wordt het?
Mijn gok is dat het Tom van Kampen wordt.
Ja, dus ik denk dat het geen gok is.
De VVD bolleboos.
Ja, het zou echt een bloody shame zijn. En niet omdat de Eerste Kamer ook al in handen is van GroenLinks. Maar het zou een bloody shame zijn als hij naar Tom van der Lee ging. Om de dood eenvoudige reden dat hij 2 maal een seksschandaal in de doofpot heeft gestopt. En dat soort volk, als je het vertrouwen in de politiek wil herstellen. Ja. Als je positief wil zijn. Ja, dan is er voor dat soort volk eigenlijk helemaal niet eens plek in de Tweede Kamer. Maar goed, daar gaat de kiezer over.
Ja.
En zeker geen plek op de voorzittersstoel.
Hij is een heel goede voorzitter, namelijk doodsaai. En hij probeert het altijd kort te houden. En humorloos ook. En nou ja, hele goede technische voorzitter.
Ja, maar alleen, misschien was Adolf Hitler dat ook wel geweest.
Alleen, hij in zijn sollicitatiebrief schrijft hij dus van... ik ben bestuursvoorzitter geweest van een hele grote organisatie. Dat is dus Oxfam Novib. Ja. Dat is dus de club die de seksschandalen in Haiti onder de pet heeft gehouden.
Minderjarige prostituees.
Met minderjarige prostituees. Maar het allerergste is dat hij daarvan op de hoogte was. Ja. Want omdat hij de directeur was van Oxfam Novib Nederland... hebben ze hem meegenomen in de loop. En hij heeft toen ook besloten het stil te houden. Dus hij was medeplichtig. En helemaal telt daarbij op dat deze PvdA GroenLinks-fractie... met de motie Piri heeft ingestemd. Ja. Hè? Dus Israël mag zichzelf niet verdedigen. Piri heeft er zelf uitgerekend dat als je de Iron Dome uitzet... dat je dan in 1 dag al 10.000 doden hebt. En dat zijn Israëliërs. Ook Palestijnen trouwens die in Israël wonen. De Druzen, de Christenen. Hè? Heel divers land is
maakt de Piri niet uit.
Dat maakt de Katipiri dus niet uit. Hij heeft daar ook mee ingestemd. Nou ja, ik vind het al bizar dat de Eerste Kamer door deze partij nu wordt voorgezeten. Maar als we dat ook in de Tweede Kamer gaan doen. De moedige vorst zei het een paar jaar geleden al: je moet niet normaal maken wat niet normaal is. Juist. En als je nu Tom van der Lee voorzitter zou maken, dat zou abnormaal zijn. En daarmee winnen. Daarmee wint het tuig. Maar er is gelukkig geen meerderheid voor. Dus dat gaat niet gebeuren. Het gaat dus uiteindelijk tussen Tom van Kampen en Maarten Bosma. Maar ja, Maarten Bosma is een PVV'er. Dus een fascist, extreem rechts, bla bla bla. Verzin het allemaal maar. En hoe goed hij ook is, zelfs Tom van Kampen zegt van... het is eigenlijk een hele goede voorzitter. Ja, dat zei hij in een interview met het AD. Het is eigenlijk een hele goede voorzitter. Ja. Maar het zal uiteindelijk wel Tom van Kampen worden.
Nee, Bosma zou, los van dat hij nooit interviews gaf... zou hij te weinig genormeerd hebben. Nou, ik ben blij dat ze met dat argument komen. Mm-hmm. Want deed hij dat in ons fragment juist wel. Ja. Met Marcus Sauer. Maar als het om normeren gaat... dan kan Tom van der Lee dus niet worden. En ik hecht er toch nog aan om even... ook het tweede ding van Van der Lee uit te lichten. Want jij zegt inderdaad de motie Piri en je hebt het over Oxfam. Mm. Maar bij Oxfam gebruikte hij het excuus van... ja, maar dat was op Haiti en daar hebben wij in Nederland niks mee te maken.
Ja.
Dus laten we zeggen, nou, dan kan je hem nog een keer het voordeel van de twijfel geven. Maar het tweede geval met een seksschandaal... dat was toen de persvoorlichter van de GroenLinks-fractie... en de persvoorlichter daarmee van Tom van der Lee... een stagiaire zonder geld, s'avonds laat... een stagiaire met wie hij het bed in wilde... s'avonds laat alleen achterliet op straat in Den Haag... zonder enige cent.
Omdat ze niet inging op zijn seksuele avances.
Ja, toen heeft hij ook meegewerkt aan de doofpot. En dat komt dus een stuk dichterbij... dan minderjarige prostituees in Haiti.
Ja.
Hoe verschrikkelijk het ook is. Nou, en die affaire is pas naar buiten gekomen... toen die persvoorlichter ging procederen om zijn ontslag aan te vechten. Want eerst wilden ze hem nog in dienst houden...
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk niet te doen in... Dat weet je, zelfs appjes lekken tegenwoordig. Toen ook al.
Ja.
Maar alles lekt uit. En toen het uitlekte, besloot Jesse Klaver, die dus ook zoveel boter op zijn hoofd heeft, die besloot, oh, dan gaan we toch maar ontslaan.
Ja.
En toen is hij, om het verhaal even af te maken, als volgende baan is hij toen door GroenLinks-wethouder Lisbeth van Tongeren,
ja,
wiens voorlichter hij ook was geweest in de Tweede Kamer. Maar ja, die werd wethouder in Den Haag en die, ja, heeft hem aangesteld als persoonlijk woordvoerder.
Echt, en dat echt, ja, tijdens MeToo, hè? Echt zo schandalig.
Ja,
zo
dus, schandalig. Dus mensen in de Tweede Kamer, ik weet dat jullie allemaal luisteren voor 1 uur, voor de echte vergadering begint. Wat je ook doet, stem desnoods allemaal op Tom van der Lee of stem blanco, maar stem niet op een man die het normeren niet begrepen heeft en die meewerkt aan het doofpotschandalen en de, ja, motie Piri.
Ja.
Dus dit is aan dovemans oren gericht wat betreft GroenLinks, de Partij voor de Dieren en DENK en de SP. Maar alle andere partijen verwacht ik toch wel meer fatsoen.
Ja.
Klopt het, Bas, dat er 2 keer een stemming komt met 3 kandidaten?
Oh, dat weet ik allemaal niet.
Ah, ja, dat zegt namelijk ChatGPT. Dus daarom denk ik, check het even bij iemand die het wel al jaren volgt. Daarom denk ik, check het even bij iemand die het wel al jaren volgt. Maar ja, goed, je hebt dus geen flauw idee.
Dat is
eerst, je moet 76 stemmen hebben. Of althans, een meerderheid van de aanwezigen moet je hebben. Eerste stemronde zou zijn met 3 kandidaten. Tweede stemronde zou nog een keer zijn met 3 kandidaten. Dan valt de kandidaat met het laagste aantal stemmen af. En dan komt er een finale. En in die finale gaat het gewoon om wie de meeste stemmen heeft.
Ja.
Is dat gelijk, dan beslist het lot.
Ja.
Dat is de procedure die ik voor vanmiddag voor jullie in mijn hoofd heb, beste mensen.
Nou ja, goed, het zal wel, we gaan het zien.
Nee, het zijn er nu 2 rondjes
gewoon,
uit.
Het is gewoon zeteltjes tellen en dan de kans is dan gewoon groot dat het dus
de Kuif wordt,
Tom van Kampen wordt.
De Kuif.
Ja, de Kuif. Hij heeft een enorme Kuif, ja. Ik las dat hij kritiek kreeg, omdat hij de HAVO heeft gedaan en de school voor journalistiek.
Ja, dat, hij zat bij Pim en Bob op school. Ja. Hè, zoals
maar ik heb de MAVO gedaan, toen de HAVO en toen de school voor journalistiek en niet afgemaakt.
Maar waarom hebben ze kritiek op hem om die reden dan?
Ja, dat hij niet hoog genoeg opgeleid zou zijn.
Oh, het moet er weer eentje met zo'n NRC-hoofdje zijn.
Ja, wat is dat nou voor gelul?
Dat is juist hartstikke goed.
Ja, nee, mensen uit het volk.
Dat,
ja,
die weet je wat mijn kritiek op Tom van Kampen is? Mm-hmm. Dat hij toen naar Oostenrijk ging, naar die beruchte er zijn hier geen windmolenreis. Ja. Windmolensreis met Laura Bromet. En dat hij de hele tijd zat te fieselefozen in het netten, want Tom is zo homo als maar kan.
Ja.
Maar in het netten met Laura Bromet van GroenLinks PvdA.
Ja, hij en Bromet kunnen het heel goed vinden met de, toen hij nog in de commissie landbouw zat.
En Bromet heeft ook voor die motie gestemd.
En ja, nee, absoluut.
Maar goed.
Die motie was na de Oostenrijkreis, geloof ik.
Ja.
Dat was fantastisch. In NRC trouwens, fantastisch verslag dat ze met z'n allen Cort Pierik hebben gepest. En dat hij op de terugreis in een ander treinstel is gaan zitten. Omdat hij niet met de rest van de meer... Dat vond ik echt zo
gepest
zielig.
Met zijn oren?
Ja, dat weet ik niet. Dat vertelt het verhaal niet. Maar goed. Anyhow. Ja.
Cor Pierik is nu wel afgehaagd, hè? Als Kamerlid. Hij wilde geen kandidaat meer zijn. Maar zou dat hiermee te maken kunnen hebben dan?
Ja, waarschijnlijk omdat hij is gepest met zijn oren. Door de nieuwe Kamervoorzitter Tom van Kampen. En zijn vriendinnetje. Laura Bromet. Dus zo'n mooi verhaal is dat.
Heerlijk.
Nee, het allerergste vond ik dat in notabene het Parool. Ja, eigenlijk stond in het AD. Maar goed, Parool neemt dat dan over. Want DPG. En nou ja, het zegt wel wat over de krant. Kritiek op Martin Bosma was ook. In het Parool lees je dat dan dat hij te veel, hè, over normeren gesproken, te veel ruimte heeft gegeven aan Stefan van Baarle en Esther Ouwehand. Want het Parool vond dat hij eerder had moeten ingrijpen bij Esther Ouwehand, wat hij dus heel rustig
met
deed,
pakje,
inderdaad.
Hè?
En dat hij het ook niet had moeten laten toestaan dat Stefan van Baarle wel eens van de River to the Sea in het parlement zei. Maar dat vond ik dus nou juist het goede van Martin Bosma, dat hij iedereen de ruimte gaf. Want als je een PVV'er de ruimte geeft, hè, om iets abjects te zeggen, dan moet je ook, en het is sowieso de Nationale Vergaderzaal waar alles gezegd mag worden, dan moet je ook de ruimte geven aan de linkse partij om af en toe uit de band te vliegen. En uiteindelijk heeft hij wel opgetreden tegen Esther Ouwehand. Want hij zei van mevrouw, uiteindelijk zal u zich moeten omkleden, want ik ontneem u hoe dan ook het woord. Alleen, hij gaf haar wel even de ruimte om haar statement te maken en uit te leggen waarom ze daar stond. Net zoals hij Stefan van Baarle, dan zei hij ook van, u heeft het nu één keer gezegd, hierna wil ik het niet meer horen. Maar dat wordt nu in het parool gebruikt van Martin Bosma. Was een slechte kamervoorzitter, omdat hij te veel ruimte heeft gegeven aan Partij voor de Dieren en Denk. Ja, dat vind ik heel opmerkelijk dat dat in zo'n links bolwerkkrantje als het lokale parool
ja,
staat.
Ja, Bas, maar je weet toch wel
dus
dat...
ze moeten hem... Nee, maar Jan, ze moeten hem gewoon
nee, nee, en waarom moeten ze hem niet?
Hij behoort dus tot de top drie, maar ze moeten hem gewoon
omdat
niet.
Omdat hij van de PVV is.
Omdat hij van de PVV is.
Dat is de enige reden.
Waar hij niet eens contact meer mee heeft. Dus dat wordt nog heel wat als hij in die fractie... Want hij wordt net zoals... hoe heet hij nou? Hoe heet onze dieren... Dion Graus. He, dat is echt een eenling in de PVV.
Jij denkt dat hij dat ook wordt?
Dion Graus, die werkt niet. Die heeft niet eens meer een kantoor in de Tweede Kamer. En die maakt eigenlijk geen onderdeel uit van die fractie. Komt alleen maar opdraven wanneer het nodig is. Zoiets zal het ook wel met Martin Bosma worden. Want die heeft het echt niet gezellig met Guido Marcus.
Nee, ik ben dan trouwens wel vergeten om te kijken wie de portefeuille media nu heeft.
Dat is dat meisje uit Friesland met dat zwarte haar. Zij is een beetje gothic en zij keert niet terug in de Tweede Kamer.
Nee, maar de nieuwe. Want de nieuwe verdeling van Post heeft die bekendgemaakt al, Wilders.
Oh, is die al bekend? De nieuwe, de Post,
ik ben vergeten dat te checken. Maar,
ik mag hopen dat Martin wel dat
opwijst. Ja, want stel dat Wilders hem ook zat is. Ja. Om welke reden dan ook.
Ja.
Bijvoorbeeld dit met Marcus Sauer. Dan zou Wilders gewoon kunnen besluiten, je krijgt de Post... Ameland, Vlieland en Terschelling.
Ja, maar goed, dan heeft Wilders Fleur Agema weggepest. Dan zou hij ook nog Martin Bosma wegpesten. Zo hou je wel heel weinig...
Ja, want Bosma heeft natuurlijk wel de gunst bij heel veel mensen in onze
bij ons,
bubbel.
De Nederlanders.
Ja, ja. Dat klopt wel, maar goed. In Wilders hoofd kijken is lastig, Bas.
Ja, ja.
Nee, dat is spannend. En ik heb ook even wel gekeken hoe oud Martin Bosma is. Hij is van 1964. Mm. Dus dat betekent dat hij pas 61 is. Hij kan niet Kathleen Ferrier-achtig de laatste jaren uitrollen op wachtgeld.
Nee.
Hij moet wel nog gewoon gaan werken. Ja, en PVV'ers komen niet makkelijk aan de bak. Het is niet dat als Femke Halsema straks toch premier wordt... dat dan Martin Bosma wel even burgemeester van Amsterdam kan worden.
Nou, dat stond dus ook in het boek van Petra de Koning en Lamia. Ik heb het dus niet gelezen, maar... Ik las weer dat iemand anders dat had gelezen. Martin Bosma stond ook op het lijstje van premierskandidaten. Dat vond ik wel grappig.
Oh.
op zich is het helemaal niet zo groot nieuws. Hè? Want ik wil, hoeveel premierskandidaten heeft de PVV? Dus ik snap ook wel dat ze over Martin Bosma nadachten. Maar dat was wel. Maar goed, het boek is dus uitverkocht. Dus ja, dus daar kan ik verder weinig.
Ja.
Nee, maar dat vond ik wel grappig. Martin Bosma, dus als premierskandidaat, die ook even de.
Ja, dat staat helemaal nergens op.
Ik denk ook niet dat Bosma, dat Martin, wij mogen Martin zeggen geloof ik, dat hij dat zou willen hoor, premier zijn van Nederland.
Nee, want dan komen de foto's van de rechtse barbecue van dokter Anders G.M. Mulder naar boven.
Ja, maar
waar die voorpostlui op staan. Ja, dan ben je heel kort premier in Nederland.
Ja, en het is ook veel te hard werken.
Ja, daar houdt hij ook niet zo van geloof ik.
Dat kamervoorzitterschap, dat is ook keihard werken. Nou, als minister-president, dan slaap je sowieso maar een paar uur per nacht. Dat kan ik echt niemand aanraden, premier worden.
Laten we gewoon hopen dat hij lekker weer media gaat doen.
Dat zou geweldig, want media, cultuur, lekker rente tegen de NPO... en ondervoorzitter blijven, dat hij toch nog kan hameren. Want de hamer is echt zijn lust en zijn leven.
Ja. Oké. Okay. Hey, we gaan naar het volgende onderwerp.
Money, 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 must be funny in the rich man's world.
Dit kan natuurlijk alleen maar over Volodymyr Zelensky gaan, Bas Paternotte.
Ja, altijd als je een kans ziet, Abba.
Altijd. Een tweede keer in 4,5 jaar of zo.
Tweede keer in 4,5 jaar, ja.
Maar goed, Zelensky was weer in het nieuws gisteren. Omdat wat mannetjes en vrouwtjes om hem heen...
Letterlijk een gouden toiletpot te laten installeren. Hoe haal je het in je hoofd? Ja,
en heel veel miljoenen geld achterover hadden gedrukt. En Zelensky heeft apostrofjes ingegrepen.
Ja.
Dus die heeft wat mensen uitgepleurd. Nou, Telegraaf was in Nederland, de courant die het gisteren bracht. Die anderen zijn best wel stil, allemaal. Ja, dan deel je natuurlijk dat bericht van de Telegraaf op social media. En dan komen al die Oekraïne-vlaggetjes en die EU-vlaggetjes. Fake nieuws, nep, fake, trappen niet in. Fout in de oorlog, die Telegraaf.
Ja.
Bladibladibladibla.
Maar het is helemaal geen fake nieuws.
Nee, het is gewoon waar.
En Oekraïne, de corruptie en Oekraïne, die zijn zo ontzettend met elkaar verweven. Ik bedoel, er is een jaarlijkse corruptie-index die wordt gemaakt. Nou, daar scoren ze ook altijd heel hoog in, of laag eigenlijk, moet je zeggen. Hoe dan ook.
Qua niet-corrupt staan ze op 105 van de 161.
Nou, kijk eens aan.
Ja.
En het was, hoe hebben wij Oekraïne leren kennen ten tijde van het Oekraïne-referendum over het associatieverdrag met het land? Nou, wie was toen de baas? Petro Poroshenko, de chocoladeprins. Ja, hij heeft de chocoladerijk opgebouwd. Toen was het al een van de meest corrupte landen op het Europese vasteland. En toen zei iedereen ook van, ja, daar moet echt iets aan gebeuren. Anders kunnen ze sowieso nooit tot de EU toetreden. En het blijft een tyfus corrupt land. En, die Zelensky, ik heb het erg met hem te doen. Hè, want ik... zijn land is binnengevallen door een gestoorde dictator, namelijk Vladimir Poetin. Dus hij moet daar een oorlog uitvechten. Dus ik snap wel dat je prioriteiten anders liggen. Maar deze corruptiekwestie, die speelde een maand geleden al. En omdat directe vrienden van hem erbij zijn betrokken, toen heeft hij gezegd van, nou, oké, ik geef ze wel, hoe heet dat? Dat je niet ontslagen wordt, op non-actief.
Ja, ja.
Hij heeft ze op non-actief gezet. Maar ja, het is een democratie in oorlogstijd. Dus het parlement kan niet heel veel dan. Maar toen werd dus in het Oekraïnse parlement ook gezegd van, ja, hallo, je kan, dit is echt te weinig. Je kan ze niet gewoon op non-actief zetten. Er moet een onderzoek komen. En ze moeten juridisch worden aangepakt. En de minister van Justitie ook, hè? De minister van Justitie is erbij betrokken. Die kan geen minister van Justitie blijven. Nou, uiteindelijk heeft Zelensky dan gezegd, nou, oké, ik ontsla ze. Het is gewoon een rete corrupt land. En dat is een van de redenen waarom ze gewoon voorlopig en liever helemaal niet ooit een lidstaat van de EU moeten worden. We moeten ze helpen tegen Poetin. Ze mogen desnoods voor mij bij de NAVO komen. Maar het is een corrupteringland. En dat is helemaal niet erg om dat te zeggen. Want het een sluit het ander niet uit. Ja, we moeten Oekraïne helpen. Ja, het is een corrupteringland. En als dan die vlaggetjes gaan zeggen, het is nepnieuws en het is niet waar omdat het in de Telegraaf staat, dat zijn de werkelijke Poetin-praktijken.
Ja.
Dat is het werkelijk nepnieuws en desinformatie verspreiden. Je moet daar gewoon eerlijk over zijn. Het is een corrupteringland en het zit echt heel dicht bij de president. Hè? There is a cancer growing on the presidency. Die bekende quote uit de tapes van Richard Nixon. Dat een van zijn adviseurs dat zegt.
Een gezwel bedoelde hij.
Wat zeg je?
Een gezwel.
Ja, er groeit een gezwel op het presidentschap.
Okay.
En dat was dus die quote uit de Nixon-affaire. En nou ja, dit zijn oude zakenpaarden. Hè? Want hij is dus een soort mini John de Mol in Oekraïne. Daar heeft hij zijn geld mee verdiend. Heeft hij hartstikke goed gedaan. Zelensky is acteur en televisieproducent. Maar zelfs zijn oud-zakenpartner is hierbij betrokken. Ja, daar moet je ogenblikkelijk die lui ontslaan. Daar kan je geen misverstand over laten bestaan. Want het is wel de Verenigde Staten en het is wel Europa. En het is dus helemaal de Nederlandse belastingbetaler die hier aan meebetaalt. En nogmaals, we moeten ze helpen tegen Poetin, maar no fucking way dat we een gouden toiletpot gaan betalen, zeg.
Nou ja,
ik
dat hebben we dus
moeten
gedaan.
Sparen voor mijn eigen Eikenhouten toiletbril.
Oh, eikenhouten is het. Okay.
Ja, het is eiken. Ik heb het aan Monique gevraagd. Want die luisterde de podcast. Het is geen vineer. Het is wel volledig van hout.
Oh, heel goed, Monique. Ja. Ja, maar wel goed ingevreven met olie, hè? Dat er geen geurtjes in zeker. Trekken.
En nee, daarvoor die olie, daar zorg ik wel voor. Nee, maar anyhow, ik voel er helemaal niks voor om voor gouden toiletpotten te betalen. En ik heb er meerdere columns, eens in de zoveel tijd, of eens in de paar jaar, schrijf ik op mijn Geen Stijl column van: jongens, vergeet niet Oekraïners, zoek maar op, tering corrupt land. Daar moet wat aan gedaan worden. Maar er wordt niks aan gedaan. En zelfs tijdens een oorlog. Zijn minister, want zijn vorige minister van Defensie deed hetzelfde. Hè? Ja, die hebben zich met een of andere ook iets heel ranzigs, een of andere aardappelfraude of zo. Dus dan je eigen volk vecht zich dood in de loopgraven. En dan ga jij als minister van Defensie nog even lopen, corrupt lopen, frauderen. Dat is van een ongekende ranzigheid. En dus het is uitgesloten dat ik dit land voorlopig als lid van de Europese
moet
Unie
moet gewoon helemaal zien. Nooit in, joh. Kom op.
Nee,
dit,
liever
dit
helemaal.
Dit krijg je er echt niet uit. Dus.
Maar goed, we moeten gewoon eerst even die oorlog winnen. Dan, en daarna kunnen we dan. Nee, dit doen we inmiddels met z'n allen. Kom op. Gisteren of vandaag of morgen. Vertrekt er weer een heel contingent luchtafweer, Nederlandse luchtafweer naar Polen. Want Moskou bedreigt ons ook. Ik bedoel, die drones die vliegen dus gewoon Polen binnen. Nou, vriend, daar hou ik helemaal niet van. En dan ook nog met die vieze Russische tyfusboten in onze Noordzee. Ik ben zo klaar met die Russen. We gaan gewoon terugdouwen naar de Oeral. Ik ben helemaal klaar met Rusland. Vervelende eikels. Ieder zijn eigen plek. Dat land is groot genoeg. Blijf weg bij mij. Ik heb Russen sowieso nooit erg gemogen. Anyhow. Zelensky, dus nou, je staat weer lekker op, vriend. Met je gekke truitje aan en je legerpakkie. En ondertussen zijn je eigen vriendjes zitten die te kak op goud toiletpotten. En daar moet je wat aan doen, Volodymyr. Verdorie.
Ja. Nou. Nou ja,
wat vind jij ervan, Jan Dijkgraaf?
Ik ben het met je eens. Nee, hoor, Rusland is de grootste schurkenstaat. En daarna is Oekraïne een schurkenstaat. En iedereen die wil dat het land wordt toegelaten tot en de NAVO. En zeker de EU. Die is knettergek. Knettergek. Die is helemaal gebrainwashed door de media en door politici.
Het is inderdaad. Het zit net onder een schurkenstaat. Het is gewoon corruptie en dat zit schijnbaar in die volksaard. Ja. Ik weet het niet. Want ik weet nog, het was precies zo in 2015 tijdens, hè, als je dan ging verdiepen in Oekraïne en die Petro Poroshenko, wat was het grootste probleem van Oekraïne? En toen was Rusland, was nog niet eens een beeld volgens mij. Corruptie, corruptie, corruptie. Ja. Het is gewoon een corrupt volk.
Precies. En dan willen ze in Brussel en in Den Haag willen ze dolgraag alles doen om te zorgen dat ze door die mal geduwd worden van al die eisen waar ze aan moeten voldoen. Ja. Nee, je moet het anders bekijken. Je moet niet zeggen, hoe krijgen we ze er wel doorheen? Je moet kijken, waar zouden we ze er in godsnaam met de kennis die we hebben doorheen laten? Zo moet je het bekijken. En dan wordt het nooit een lid van de EU.
Nee, want 15 jaar geleden zeiden ze al, hè, over dat associatieverdrag van ja, maar
geen opmaat.
Het is geen opmaat. Ja. En ze moeten sowieso voldoen aan. Nou, opeens, nou, toen viel de rust binnen. Toen werden ze in de wachtkamer gezet. Hè? Dus er worden nu officieel toetredingsonderhandelingen gevoerd. Toen zeiden ze ook van, maar ja, ze moeten wel aan die voorwaarden voldoen. Nou, dat hebben we gisteren gelezen. Ja. Dat ze gouden toiletpotten bouwen van ons geld. Nou, dus ze hebben die voorwaarden niet gehaald. Dus het uitgesloten dat je dan bij de EU kan. Gouden toiletpotten.
Ja. Ze tikken hier straks op zo'n plastic wit dingetje. Niet de pot dan, maar de bril. Mm. En dan denk ik aan mijn belastingcenten waarop dat tuig in Oekraïne dan gewoon op goud zit.
Maar letterlijk ook. Hoe kun je dat per technisch überhaupt in je hoofd halen dat je al besluit corrupt te zijn, maar dan zo corrupt te zijn dat je denkt van, nou, ik laat gewoon een gouden toiletpot installeren. Wat dondert het? De ongekende Oekraïense Kiev-arrogantie. Ik veracht
het. Ik vind het nog veel erger. Nou ja, nee, natuurlijk niet. Het is weinig erger dan die corruptie. Maar ik vind ook heel erg dat de Nederlandse politici en zeker dat gaaiers in Brussel, dat die ons volk bedonderen, hoor, hiermee. Dat vind ik eigenlijk veel erger. Want dat zijn mensen die wel netjes zijn opgevoed. En die niet een Oostblok verleden hebben. Dus ik verwacht van de Brekelmansjes en de Ruttetjes en de Schoofjes, maar ook van al die anderen. Hè, want dit wordt heel breed gedragen in het parlement. Van laat ze maar toetreden tot de EU. Ik veracht die mensen die dat doen. Echt waar, Bas?
Ja, uitgesloten. Dit land kan niet bij de EU. Op geen enkele manier.
Dat vind je het, vind het goed als we nog een vrolijk onderwerp doen? Want ik ben helemaal depressief geworden hiervan.
Nee, er stond Trump to the rescue.
Ja, nou, dat heb ik geschrapt.
Nee, maar ik was benieuwd wat dat zinnetje is. Omdat Trump houdt ook van gouden toiletpotten, bedenk ik.
Nee, daarom. Dus dan houdt het toch op. Nee, joh, hou op, man. Ik ben gewoon helemaal mies aan het worden van... snappen de paliepijpers dat woord? Mies?
Ik weet niet hoeveel paliepijpers naar de nare jongens...
Nou, ik denk heel veel, want... keep your friends close. Hè? Ja, dus ze willen alles van ons weten, Bas Paternotte. Maar goed, nee, we gaan het helemaal niet meer over Trump hebben. Trump heeft besloten dat hij een volgende stap in Gaza gaat doen.
Ja.
En hij eist dat hij de laatste stem heeft. Nou, dat lijkt me heel verstandig van hem. Je kan moeilijk aan Ursula von der Leyen overlaten.
Ja.
Dus Trump to the rescue. Nee, wat ik daarmee bedoelde, Bas, is in het Palestijns gebied, zoals het genoemd wordt, daar heeft hij aardig de sokken erin in de oplossing. Hij zou ook eventjes nu... Het wordt nu tijd dat hij nu even een eind maakt aan het gekut tussen de ene schurkenstaat en de andere schurkenstaat hier op Europees en Europees-Aziatisch grondgebied.
Ja, daar zei hij dit weekend wat over. Dat hij zich er toch wel op had verkeken toen hij zei... ik regel het binnen 24 uur. Dat...
Daar is hij dan ook binnen 300 dagen achter dat dat niet gelukt is. Ja, dat is heel knap. Ik wil naar een vrolijk onderwerp.
Ja, leuk.
Uit vandaag in Sijt van gisteravond.
Ik begrijp niets meer van de mensen van Talpa die de programma's binnenhalen.
Oh.
Want de allerlaatste die ik bij Talpa zou binnenhalen is die Juice Queen.
Die van de Kolderweijer.
Ja, die heeft dus alleen maar gezinnen kapot gemaakt, mensen kapot gemaakt met haar nare, vuile roddels. En als er nou één familie last gehad heeft van deze mevrouw, is de familie De Mol wel geweest. Dus ik weet niet of John De Mol haar aangetrokken heeft of dat andere mensen uit dat team gedaan hebben.
Nee, er is maar één iemand die hier alles beslist, dat weet je.
Ik vind het onbegrijpelijk dat die mevrouw... Het was toch opgeruimd, staat netjes, jongen. Dat
was een beetje
opgesodemiet, dat was, weet je wel. En nu halen ze haar weer binnen. Want ja, op social media zal ze best wat voorstellen. En zo'n programma, dat wordt ook nog wel goed bekeken. Want er zijn helaas heel veel mensen die dat soort geroddel leuk vinden. Maar
ze had wel vaak gelijk, moet ik erbij zeggen. Ja. Maar of je dat nou moet uit gaan venten, wat vind jij, René?
Jawel, maar als ik toch op moet gaan letten in Nederland... wie het met wie doet en wie uit elkaar gaan en zo... het interesseert me geen reden.
Blijf je bezig.
En ik wil er ook niks mee te maken hebben.
Nee, maar goed, Talpa doet het via Net5.
Nou ja, het was wel zo dat ze natuurlijk dat Etia Boulevard en zo wel een beetje wakker geschud heeft weer.
Ja, daar werd ze zelfs uitgenodigd op een gegeven moment.
Daarom, dus dat heeft ze dan wel weer gedaan.
Ja, maar ze komt dus bij Net5.
Heb je het gezien? Heb je het gelezen? Heb je het gehoord?
Ja, maar ik heb het ook gezien.
Ja, van die Yvonne Kolderweijer.
Yvonne Kolderweijer.
Hey, lieve spionnen.
Roddelvlogger Yvonne Kolderweijer.
De juice koningin van Nederland.
Lil Kleine en Glennis Grace, die zaak, die heeft zij aan het licht gebracht.
Yvonne Kolderweijer en Rachel Hazes liggen weer met elkaar in de clinch.
Ik mag geen gecremeerde kroket meer zeggen.
Yvonne Kolderweijer
stopt met het delen van juice.
I'm back.
Ja. Ah, dat vind je grappig.
Laat doen, joh. Ik doe, lach.
Vind jij dat ook, Raymond?
Wat dacht jij?
Ja, Johan gaf eigenlijk zelf het antwoord al. Volgens mij gaan er best veel mensen naar kijken.
Bas, wat dacht jij? Sorry, Raymond, mens, dat ik je onderbrak. Bas.
Oh, God, ik zit op de lijn. René, dus laat die mensjes toch. Dat is...
Nou, ik vind het gewoon goed. Want die roddelrubrieken waren allemaal weer aan het inkakken. En het allemaal weer voor vriendjes aan het opnemen. Zie je het hele Borsato-verhaal. En nu komt het beest weer terug.
Ik heb niks met haar. Daarom was het goed dat ze even dit overzicht lieten horen. Want dat was ik alweer vergeten.
Ja, Glennis Grace, Lil Kleine.
Ja, dat waren best wel grote zaken.
Ja, natuurlijk. Die anders in de doofpot waren gegaan.
Exact. En dat dus, er wordt altijd een beetje geringschattend gedaan over dat het roddeljournalistiek zou zijn. Ik vond dat echt relevante zaken die ze boven water heeft gekregen. Dus ja, ik heb eigenlijk helemaal. Ja, het is voor BN'er. Als je BN'er bent, dan is het kut, denk ik. Als je in haar vizier bent.
Je moet niet bij Albert Heijn de hekjes kapot mee trappen.
Nee, ja, maar goed, ik ben geen BN'er, dus dat...
Nou ja, ze kunnen je verwarren met familie.
Ja, nee, maar goed, als ze over mijn topic zou gaan maken... dan zou dat wel over haar zeggen dat ze is afgegleden.
Dat is waar. Wat dat betreft hoeven wij ons geen enkele zorg te maken.
En dat vraag ik me dus wel af, want net vijf. Ik weet niet eens waar het zit op mijn afstandsbediening. Maar is het niet raar dat het dan bij niemand kijkt...
John de Mol, die heeft natuurlijk SBS, is nu groot, hè? SBS was natuurlijk echt een campingzender ooit, hè, werd hij genoemd. Ja. Dat was niet erg, maar er keken ook weinig mensen. Maar SBS is waanzinnig gegroeid door Vandaag Insight en de Meilandjes.
Ja.
Dus SBS is nu groter dan RTL eigenlijk. In elk geval heeft het meer impact dan RTL. Dus daar is hij een beetje klaar. En dan heeft hij verder nog net vijf. En dat wordt nu opgekalefaterd met Koldewijer met een dagelijks... Eigenlijk een Vandaag Insight voor vrouwen, maar dan niet van die wijven zoals Stella Bergsma en zo. Mm-hmm. Maar leuke vrouwen. In elk geval die over leuke onderwerpen praten. Niet dat linkse geneuzel.
Ja.
Maar bijvoorbeeld Wendy van Dijk, die verhuist ook helemaal van SBS 6 naar Net 5.
Oh.
En nu is Wendy van Dijk wel over de top. Over de toppen van haar roem, bedoel ik dan.
Ja.
Maar Wendy van Dijk is nog wel altijd een grote naam. Dus de Mol gaat nu gewoon Net 5 versterken. En
dat is de filosofie. Oh, wat leuk. Ja. Dat is wel leuk.
Dus het wordt zeg maar Vandaag Insight voor vrouwen en nichten die van roddels houden. En valse nichten zoals wij. Nou ja, ik kan. Dus die wil die naar Net 5 gaan trekken. Dus ik snap het wel. Ja, en verder, het is natuurlijk geniaal. Al die hoofddirecteur van roddelbladen die bij Shownieuws zitten. Guido de Aantrekker van Story, Evert Santegoeds. Die Bart Etterkoven van Weekend. Dus die krijgen allemaal een lekker bedrag. Laten we even zeggen €1500 per keer. Dat ze in Shownieuws aanschuiven, zoals dat in die kringen heet. Mm. Maar zo koop je natuurlijk wel dat ze een beetje rekening houden met wat ze over jouw sterren schrijven. Ja. Of over jouw familie.
Over de sterrenstal van Ome John.
Ja, en de familie van Ome John vooral. En Koldewijer zegt dat zij... Ja, ze blijft gewoon brengen wat ze deed. Want zij was een van de kwelgeesten van de familie De Mol inderdaad. Maar ja, de vraag is hoe hard dat is als je €500.000 per jaar krijgt en die staat weer op het spel.
Ja,
ja, dat weet je niet. Misschien vindt ze het wel heel leuk en gaat het heel goed.
Ja.
Nou ja, Johan Derksen kan ook en Gené, die kunnen ook in zekere zin scheid hebben aan wat John de Mol vindt. Hè? Die branden ook regelmatig hun eigen collega's af.
Ja.
Maar ik weet niet of Koldewijer al die staturen heeft. Dat weet ik wel, die heeft ze nog niet.
Nee.
Dus zij zal iets voorzichtiger moeten zijn. Maar ja, voor zover ik haar ken, is ze ook wel... Kijk, zij heeft scheid aan alles. Maar ik weet nog die zaak toen met de gecremeerde kroket. Dat was Rachel Hazes. Die verloor ze om een onbegrijpelijke reden. Een hele slechte rechter was dat.
Ja.
En toen zei ook iedereen, ja, je moet echt in hoger beroep voor de goede zaak. Eigenlijk wat Jantje Roos laatst heeft gedaan voor zijn eigen zaak.
Ja.
En toen zei Koldewijer, nee, ik laat het erbij.
Ja.
Ze is niet dat ze altijd door roeien en ruiten gaat om haar punt te maken.
Nee. Okay. Maar wanneer begint deze show?
5 januari.
Moeten we daar maar
ook. Ben jij nog niet gebeld dan om als deskundige af en toe te gaan zitten?
Nee, maar dan, ik bedoel, dan moeten we er maar een keer naar gaan kijken. En dan
ik hang aan haar lippen.
Ja.
Ik ben groot fan van Koldewijer.
Ik weet alleen dus dat ze met pensioen ging. Maar ook werkt ze volgens mij samen met Mark Koster, toch? Ze had een
podcast met Koster.
En die is gestopt alweer.
Ik hoorde nooit meer van, dus ik denk het wel. Okay. Nee, ze is ook moeder geworden in de tussentijd van een baby, zoals je zult begrijpen.
Ja.
En ze is eigenlijk in de kledinghandel gegaan toen. Ik weet niet waar ze haar kleding kocht, of ze die inkocht ergens in een warm land ver weg, of dat ze zelf ontwierp en in Amsterdam het in elkaar liet naaien. Maar ik denk het eerste.
Ja, merk je erop.
Ja, dus zit in de kleding shit. Nou, en ze had zoveel volgers dat best wel een goed lopend bedrijf kan zijn. Dat weet ik niet.
Ja.
Nee, ik heb echt wel een zwak voor Koldewijer, eerlijk gezegd.
Ja, nou, we gaan kijken. Leuk. Zie ik ook net eerst opzoeken waar Net 5 zit eigenlijk.
Ja. Over Juice gesproken. Dat wist jij misschien nog niet. Want jij hebt altijd maar het narratief aangenomen van je onderwijzers op de basisschool. En je docent op de middelbare school.
Mm.
En al die boeken gelezen, al die documentaires
gezien. Over Juice gesproken, ik snap hem. Ja, jij, die is best wel leuk.
Ja, jij denkt dat er een holocaust is geweest.
Ja.
Nou, dat is dus niet zo, Bas Paternotte. Nee. Weten we sinds kort. Want Jonathan Crispijn, dat is die gozer die in goed onderling overleg een schop in zijn lender heeft gehad bij Ongehoord Nederland.
Ja.
En nu almachtig aan het werk is om een eigen, hoe noem je dat? Nou ja, mediagroep op te bouwen. Ja. Met een onderwijstak, geloof ik. In elk geval, die is helemaal aan het doorslaan. En die stelt nu ook de Holocaust ter discussie. Zij is naar Auschwitz geweest nog voor Ongehoord Nederland voor een docu.
Ja.
En het raakte hem allemaal niet wat hij daar zag. Het pakte hem niet. En volgens mij dacht hij dat hij in een soort Disney World terecht was gekomen.
Wat hij niet in die reportage zei. Want ik vond die reportage dus wel goed eigenlijk.
Ja, maar toen stond hij nog op de loonlijst van de staatsomroep. Dus toen volgde hij het narratief wat jij ook volgt en ik ook volg.
Ja.
Het narratief van, nou, er is een Holocaust geweest en er zijn wel 6 miljoen Joden, Zigeuners enzovoort vermoord.
Terwijl hij heeft zelf een Joodse achtergrond, toch? Daar laat hij zich op voorstaan. Ja. Dus hij weet toch dat er wat familie dan
ja, maar die,
als hij naar zijn stamboom kijkt, ziet hij toch dat daar wat ontbreekt.
Die hebben allemaal een auto-ongeluk gehad in de nacht en zijn nooit meer teruggevonden. Ja.
Ongelooflijk.
Nee, maar goed. Er zijn ook mensen die het trucje al heel snel doorzien, want hij is nu een paar weken voor zichzelf bezig. Maar er is gewoon een markt voor krankzinnigen die beweren dat de Holocaust een verzinsel is.
Platte aarde,
maanlanding. Ja, nou, noemt al. Ja. Corona natuurlijk, dat ze dan chippies in je arm spoten.
Ja.
En daar is een markt voor. En aan de uiterste kant van die markt zat tot voor kort Robert Jensen.
Ja.
En Jonathan Crispijn haalt hem qua gekkigheid links of rechts, hoe je het wil noemen, haalt hij hem in. Ja, en dat levert hem gewoon centjes op. En dat is makkelijk zat. En iemand zei op Twitter vanochtend van, ja, dan heeft hij over een jaar genoeg centjes en dan verdwijnt hij met dat geld. Een beetje zoals die mevrouw van de Ilse, van de Lisa-actie. En zoals heel in het klein Els rechts. Nou ja, die kan er niet lang van leven van wat ze heeft overgehouden aan haar donatieactie.
Nee.
Maar het is dus gewoon een verdienmodel. Het is een bedrijfje, Jonathan Crispijn, die heeft verzonnen dat hij daar het meeste geld mee gaat verdienen. En
het is zo'n randfiguur dat het op geen enkele wijze komt hij mijn bubbel binnen. En terwijl Jan Benink, super Jan, die dringt bijvoorbeeld wel door tot mijn bubbel. Maar die zie ik het ook nooit hebben over die Crispijn, volgens mij.
Crispijn is volstrekt irrelevant. Want hij heeft dan over zijn grote successen in zijn tijd van Ongehoord Nederland. Tegels lichten, bij wijze van spreken.
Ja.
Maar dan krijg je telkens dat filmpje te zien waarin Tjeerd de Groot van D66 langs liep. En hem een fascist noemde. Maar dat was een prima filmpje. Maar dat was niet de verdienste van Crispijn. Nee, dat was de verdienste van Tjeerd de Groot.
Dus
dat is niet dat hij daar tegels gelicht heeft. Nee, er werd toevallig een tegel naar hem toe gegooid.
Ja.
En dat was prima dat hij daar gebruik van maakte. Dat moet je ook doen, hè? Dat als een D66-Kamerlid.
Het sloeg ook nergens op dat een D66-Kamerlid van Drimmelen 66 die dan tegen de pers begint te schreeuwen. Nee. Dat kan niet.
Tegen gasten. Nee, en in bijzijn van allemaal gasten die een rondleiding geeft.
Ja.
Dus dat was schandalig. Maar verder, wat heeft Jonathan Crispijn nou gepresteerd? Ja, dat kunnen wij allebei niet opnemen.
Ik kan me geen primeur herinneren van überhaupt een primeur van Ongehoord Nederland. Volgens mij hebben ze nog nooit nieuws gemaakt. Dus dat, nee, zeg nee.
Nou ja, ze hebben natuurlijk een nieuwe naam bedacht voor mensen die anderen mishandelen en die dan een kleur hebben. Dat is ongeveer dat is de scoop van Reisa Blommestein.
Ja, dat is een.
Verder, nee hoor.
Het enige nieuws dat ze maken is dat ze zelf in het nieuws komen. Omdat ze weer voor de rechter moeten staan. Of dat Tom de Kuk iets heeft raars heeft gedaan of gezegd. Dus ja.
Nee, Tom de Kuk heeft niet zoveel raars gedaan of gezegd. Ik kan veel van die jongens zeggen, maar die maakt geen verlies. Veel te veel bezig met zijn carrière om dat soort fouten te maken.
Nee, maar Tom de Kuk, daar hebben we wel eens over gehad. Die vermengt echt politiek en hij wordt betaald van belastinggeld. En vervolgens zie ik hem als politicus op een lokale omroep, een lokale journalist, de mantel uitvegen. Dan heb ik echt iets van, ja vriend.
En dat doet hij zijn vrije tijd.
Ja, dat zal wel, maar zijn hoofdsalaris betaal ik. En ik wil niet dat. Ik betaal hem niet om andere journalisten af te zetten.
Nou ja, maar jij gaat ook niet over het privégedrag van Jeroen Pauw, dus dat vind ik een slecht argument.
Die snap ik geloof ik niet.
Ja, die is ook in dienst
waar
van de staatsomroep.
Waar het mij om gaat, is dat iemand van de NPO dan bij een lokale omroep als politicus iemand de mantel aan het uitvegen is. Dat je bent of journalist, hè, Tom de Kuk, of je bent politicus, je kan het niet beide zijn, dus kies maar.
Nou, journalisten mogen geen raadslid zijn, bedoel je?
Ik vind het belachelijk. Dat slaat echt helemaal nergens. En helemaal niet bij de NPO. Ik bedoel, ik wil helemaal geen vooringenomen NPO met presentatoren die tegelijkertijd politicus zijn. Dat schiet niet op.
Maar goed, terwijl Jonathan Crispijn dus de Holocaust tot hoax verklaart.
Ja,
bizar. En dan gaat hij natuurlijk later zeggen, nee, maar ik bedoelde alleen maar, het waren er misschien wel 5 miljoen in plaats van 6. Hè? Want zo komen dat soort glibbers altijd weg.
Ja.
Maar ondertussen zien we in Amsterdam dat een hospice met Joodse patiënten, hè, want het zijn mensen die hun laatste maximaal 3 maanden van hun leven in goede handen zijn voor ze doodgaan. Een hospice, Emmanuel geheten, Joods hospice. Dat sluit de deuren, want ze moesten tijdelijk verhuizen naar Nieuw-West in Amsterdam.
Ja.
Waar er ooit de Metro-redactie zat, zoals je weet.
Ja.
En de veiligheid van die doodzieke Joden kan niet worden gegarandeerd. Dus dan krijgen ze zo'n zin, hè, die moslims die in Nieuw-West wonen. Want daar gaat het natuurlijk
daar
om.
Moest ik dus ook gelijk aan denken.
Ja, dan gaan er dus Joden dood.
Ja.
En dan willen ze het niet zien.
Ongelooflijk, ja.
Nee, maar Bas, grof, nee, maar wat een schande.
Zo verziekt is dat land.
Nou, vooral die stad. We hebben natuurlijk dat nep compromis gehad met het concertgebouw.
Ja.
Dat dan in een besloten, die kantoor dan in een besloten zit en wel mag komen.
Ja,
en nu dit weer. Hier moet een burgemeester met ballen, hè, al is het dan niet in de broekje, maar in de blouse. Ja. Maar zo'n burgemeester die moet hier ingrijpen en die moet zeggen tegen het bestuur van zo'n hospice, of de directie, hoe dat mag heten. Ja. Beste mensen, kost wat het kost, ik ga de veiligheid van al uw patiënten en hun bezoekers en uw personeelsleden, ga ik garanderen.
Maar ja, dit is Femke Halsema, dus ain't gonna happen.
Dat is gebleken. Ja. Maar dit, echt waar, je zou toch Jood zijn in Nederland?
Het is allemaal van een ranzigheid en ongelooflijk. Het is, je moet het er niet aan denken. Een hospice notabene, het is allemaal verschrikkelijk.
Ja. Ja, we hebben er weer een gezellige naar de jongens podcast van gemaakt.
Ja, leuk.
Bas Paternotte, tegen jou zeg ik tot de volgende keer. De mazzel.
Doei, doei.